Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden. Hartelijk welkom in onze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 103 vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Het eerste vers van Psalm 103. De kerkenraad wenst u en jou weer in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer onze lied zingen gemeente met Psalm 66, vers 1 en 2. Psalm 66, 1 en 2. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heer onze God. In de geboden van de Heer en wat in de Spreukenboek lezen over de belijdenis en vergeving van onze zonden. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook zijn slaaf en zijn slavin niet, ook zijn rund, zijn ezel niet, nog iets wat van uw naaste is. En in het Spreukenboek, daar lezen wij, wie zijn overtredingen bedekt, zoals wij dat dan doen, hè, van niet meer over praten, zand erover. Maar er staat, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Amen. Aansluitend gaan we lied 247 zingen uit Op toonhoogte. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, zegen ons met een dankbaar en ootmoedig hart als wij tot de troon van uw genade komen, dat we ook met vrijmoedigheid mogen bidden. En we hebben er ook al van gezongen dat u een hoorder bent van de gebeden. Wij danken u daarvoor dat we in dat vertrouwen, in die verwachting, mogen vragen wat wij nodig hebben voor een gezegende kerkdienst, waar we hier in de naam van u bijeen mogen zijn. U heeft ons hierheen geroepen, we zijn gekomen om de woorden van het eeuwige leven te horen. En die spreekt u in onze Heer Jezus Christus. En die mogen we ook opmerken in alle zegeningen die we van dag tot dag met onze kinderen mogen ervaren. Alle goede dingen. Zeker als we kijken naar vele miljoenen mensen in de wereld die het zelfs aan het nodige ontbreekt of op de vlucht zijn, die niet weten of ze morgen nog wat te eten of te drinken hebben. En wij mogen delen in een overvloed van zegeningen. Daar willen we u oprecht voor danken. En geef ons, Heere, dat we in die dankbaarheid dat ook doen in ons leven voor uw aangezicht. Want woorden van dank uitspreken, dat is niet zo moeilijk. Maar dankbaarheid betonen in ons leven, in wie we zijn, in wie we willen zijn, hoe we gaan en denken en bezig zijn. Daar mankeert het nog eens aan dat wij niet u op de eerste plaats in ons hart hebben, in onze gedachten hebben, maar dat we veel keren vervuld zijn met allerlei dingen van het hele wereldgebeuren en het leven van iedere dag. Wij vragen u ootmoedig vergeving van al die zonden die wij misschien wel gewoon onwetend, ja, zo gaat het nou eenmaal in je leven, maar toch, u zegt, het gaat allereerst om het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Wil ons dat leren. En dat is ook een weg van, gedurig weer vernieuwend denken om zo die weg te gaan. Achter, veilig, achter u aan. Met ons oog gericht op onze Heer Jezus Christus, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. Wij bidden u om de zegen van uzelf, God de Heilige Geest, die in de waarheid leidt, die de Heer Jezus heiligt, zodat we geheiligde mensen ook mogen zijn. Danken u voor deze dag die u geheiligd heeft. Geheiligd omdat we hem ook in de verbondenheid met u mogen doorbrengen. En van daaruit dan ook weer de volgende 6 dagen werk en leven bezig zijn. En doen wat u van ons verwacht. Wat u van ons verwachten mag, zoals wij ook de dingen van u verwachten die u belovend gesproken heeft. Zelfs toen we nog niet eens aan u konden denken, heeft u al belovend gesproken en uw verbond, belofte gegeven, het teken van uw liefde aan ons voorhoofd bevestigd. En geef, Heere, dat we dat niet vergeten. Dat we daarin ook onze kinderen en alle anderen mogen voorgaan op die weg. Zodat dat ook voor een ander aantrekkelijk is om in die weg te volgen. Wilt u wegnemen alles wat hinderlijk is? Schenk ons zo uw zegen zoals u ons kent. U weet wat een ieder van ons nodig heeft in zijn of haar leven. We vragen uw zegen, Heere, voor alle die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren. Anderen die hier graag hadden willen zijn, maar om andere redenen hier niet konden zijn, wilt u ook hen gedenken. Anderen die hier hadden kunnen zijn, maar die niet wilden, wilt u ook hen zegenen. En dat ze ook tot het wijze inzicht mogen komen dat een weg en een leven buiten u toch eigenlijk geen toekomst heeft, omdat ze zich tot u ook in deze dingen bekeren. Zegen uw kerk over het rond van de wereld, overal waar er burgers van uw koninkrijk zijn, waar uw gemeente samenkomt of waar ze niet kunnen of niet mogen samenkomen, wil uw naam groot maken, verblijden met uw goddelijke daden en ontferm u over alle die uw ontferming nodig hebben. Een wereld in nood, uw wereld die u heeft lief gehad. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Ik heb 2 schriftlezingen, gemeente. De eerste schriftlezing is Jona 3. Wil ik lezen in zijn geheel. Jona 3. En dan nog enkele versen uit Matteüs 12. Allereerst Matthäus 3 en dan nog een stukje uit Matthäus 12. Jona 3, daar lezen we Gods woord. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat we niet omkomen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd tot hun te zullen doen, hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Vervolgens Matthäus 12, dat wil ik lezen van vers 38 tot en met 41. Matthäus 12 vanaf vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën tot Jezus: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en geloof ontvangt. Ter inleiding op de preek gaan we zingen van Psalm 119, vers 65 en 69. Psalm 119, 65 en 69. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 30, de versen 1 en 3. Psalm 30, de eerste en derde vers. Tekstwoorden voor de preek is uit Jona 3, vers 5a en vers 10. In samenhang van het geheel. In vers 5a lezen we: de mensen van Nineveh geloofden in God. En dan lezen we in vers 10: toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg, en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Het gaat in de tekstwoorden in verband ervan over de uitwerking van de preek van Jona. Kun je in drie woorden samenvatten. Dat is geloof, bekering en Godontferming. Geloof, bekering en ontferming. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, de profeet Jona heeft in opdracht van de Heere in Nineveh zijn preek gehouden. Het woord van God verkondigd. En u zult het wel gehoord hebben. Dat was beslist geen mooie preek. En helemaal niet hoopvol. Somber en dreigend had het geklonken. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh ondersteboven worden gekeerd. Voor misverstand niet vatbaar. Iedereen weet wat dat betekent. Nog slechts 40 dagen en dan zal die grote stad Nineveh in een puinhoop veranderen. En alle mensen, grote en kleine, rijke en arme, en zelfs de dieren van het veld zullen in het oordeel van God omkomen. Geen enkel woord van genade had Jona gesproken. Was dat nou een preek? En toch doet dat woord van God wat. Merkwaardig, vindt u niet? Nee, niet merkwaardig. Want in de Bijbel, in de profetie van Jesaja, daar zegt de Heer duidelijk dat zijn woord nooit vruchteloos tot hem zal terugkeren. Maar dat het altijd zal doen wat God behaagt. En dat het voorspoedig is waartoe God het zendt. En dat geldt zowel van een preek waarvan wij zeggen dan, nou, somber, echt zo'n donderpreek, hè? Daar geldt het ook van, dit was ook niet zo'n mooie preek. En het geldt ook van een preek, ja, wat ons wel, ja, wellicht, waarbij we ons min of meer betrokken weten of zo. De Heere zegt, zijn woord doet altijd wat. En dat zit hem niet in de dominee. Dat wil niet zeggen dat die dominee zijn best niet moet doen. Natuurlijk zijn uiterste best en dat schiet je nog tekort. Moet hij zeker doen. Maar daar zit het uiteindelijk niet in. Je kunt niet zeggen, bij die dominee komen een hoop mensen tot geloven. Bij die dominee blijft het ook maar een slap boeltje. Zo werkt dat ook weer niet. En het is geweldig als een dominee wat gaven heeft, maar als hij er wat minder heeft, ach, met dat ene talent doet hij ook zijn best. Net zo goed als die andere met die vijf. Want als je nou ooit een preek zou horen waarvan je zegt, nou ja, dat zegt toch helemaal niks. Nou, dan blijkt dat die preek van Jona. Allereerst had de dominee zelf, Jona zelf al. Het is een onwillige profeet. Helemaal niet bewogen met die mensen. Helemaal niet. Heeft gewoon een beetje hard overgekomen. Nog 40 dagen. Dan gaat het gebeuren. Zo. Niets van bewogenheid van die mensen. Je zou zeggen, wat gaat daar nou vanuit? Van zo'n dominee en van zo'n preek. Nou, het woord van God gaat van hem uit. Daar gaat het om, gemeente, jongens en meisjes. Alleen Het woord van God. En dan gaan we kijken wat dat uitwerkt. Wat doet dat nou? Is dat in Nineveh net zo gegaan zoals dat veel keren gebeurt dat het zo gaat? Dat er verschillende dingen in de preek en opmerkingen onder je aandacht gebracht zijn en die je ja, maar laat voor wat het is. Leg je me naast je neer. Dat kan ook, niet waar? Dat het helemaal niets doet. Tenminste, dat denken wij dan. Of dat we afkeurend ons hoofd erover schudden. Zo gebeurt dat dus in Nineveh niet. Wij lezen iets anders. Iets positiefs. Positief, ja. Dit staat er. En de man en de mensen van Nineveh geloofden God. Geloofden in God. Daar moet je dus op letten. Er staat dus niet, en zij geloofden Jona. Nee, zij hebben in die donderpreek, als ik het zo mag zeggen, toch de stem van God gehoord. En dat heeft ook doel getroffen. Ze zijn er door aangesproken. Ze zijn verslagen, zeg maar, door het woord van God. Dat lees je bijvoorbeeld ook in de Pinksterpreek van Petrus. Nou, die was ook niet zo leuk om te horen, hoor. Wel van de uitstorting van de Heilige Geest, maar wat hij dan tegen die mensen zegt, wat ze gedaan hebben, dat ze de Zoon van God gekruisigd hebben, dat hebben jullie gedaan, zegt hij dan. Nou, ook niet zo leuk. En dan lees je ook dat ze diep getroffen werden in hun hart. Verslagen. Ja, in Nineveh zijn ze er zo van onder de indruk dat ze erover praten. Er wordt over gesproken met elkaar en door elkaar enzovoort. Het komt zelfs in het paleis van de koning, de preek. Afgoden en al dat soort dingen, daar praten ze niet meer over. Ze vragen ook niet naar een Jona. Joh, is dat nou allemaal wel betrouwbaar wat jij zegt? Is dat nou wel geloofwaardig? Nee, ze houden Gods woord voor betrouwbaar. Ze geloven in God. En dat geloof wil zeggen, dan hou je het voor waar. Voor waarachtig. Dan neem je dat ook aan. He, daar gaat het toch om het aan te nemen. Zoveel hem aangenomen hebben, die het woord aannemen, die door het woord gegrepen zijn, zodat je er niet los van kunt komen. Zodat je jezelf aan dat woord, aan de God van het woord, overgeeft. Staat er zo heel eenvoudig. Maar het is geen kleine zaak. Want het betekent dat ze het geloven. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat ze in God geloven? Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat ze dat aanvaarden. Ze aanvaarden dat woord van God. Ze buigen onder dat woord van de Heer. Want als ze dat niet gedaan hadden, dan hadden ze er niet meer over gesproken. En dan hadden ze gezegd, ja, die kerel uit Israël, wat komt hij hier vertellen of zo. Of ze hadden zich kwaad gemaakt en ze hadden Joden de stad uitgebezuurd. Hè? En het woord van God had je dan gewoon verworpen. Hè? Je neemt het aan en je wijst het af, 1 van 2. Nee, geloven het. En dat geloof, daar zijn ze zelf wel goed bij betrokken, hoor. Want dat is niet niks wat je dan hoort, nog 40 dagen. En dat geloof houdt in dat ze tegelijkertijd bij het woord van God ook zichzelf zien. En dan ook tegelijkertijd zien wat hun leven voor God is. Dat het tegen Gods gebod ingaat. Tegen de wil van God ingaat. Dat ze schuldig staan tegenover God, laat ik het zo maar zeggen. Schuldig. Met een schuld die onbetaalbaar is. Nou, en zo is dat bij ons ook, gemeente. Hè? Dat wij vanuit het woord onszelf ook schuldig moeten kennen tegenover God. Met een schuld die onbetaalbaar is. Maar dan moet je natuurlijk niet blijven zitten. Daar moet het ook niet. Moet wel verder. Maar wel wat we gezongen hebben. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. En uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En dat oordeel, dat kent u, hè? Dat weet u. Op de dag dat je van die verboden boom eet, zal je zeker sterven. Dat is toch ook zoiets? Misschien niet over 40 dagen, misschien 4 dagen of 400 dagen of een andere tijd. Maar uiteindelijk, dat oordeel is uitgesproken over die zonde. En daar kun je niet voor je afschudden. Zeggen, nou, dat valt wel mee. Dat was het eerste. Zij geloven in God. Dat heeft ook een uitwerking. De muziek houdt op. Het feesten worden afgelast. Ze trekken ook andere geer aan. In het tweede woord, hè, bekering. Bekering. Geloof en bekering, het hoort eigenlijk bij elkaar. Hè. Geloof zonder bekering, dat kan toch niet? Of denkt u dat dat wel kan? Geloven en toch gewoon zonder bekering je weg maar een beetje gaan en je eigen ideeën volgen? Nee, zo het, vanwege het oordeel. Ja, en de koning hoort dat. En die roept een vaste uit, hè, hebben we gehoord. De klok staat, zeg maar, de klok van het leven staat op 11:55. En het is niet zo dat die koning dat bevel uitvaardigt en zegt, nou, die mensen moeten alles en nog wat doen om en tot God bidden. Nee, hij doet het ook zelf. Hij doet ook zijn mooie statiegewaad uit en hij gaat ook in het stof zitten. Maar het is een goed voorbeeld, hè? Wij zeggen, een goed voorbeeld doet goed volgen. Vasten, bidden, tot God roepen. Je onthouden van dat wat echt niet nodig is. Je bekeren van je slechte weg. En van het verkeerde van je handen. Wie weet, zal God zich omkeren. Dat is het enige wat overblijft. Andere uitweg is er niet. Ze kunnen ook niet met verontschuldigingen aankomen. Ze hebben ook geen weerwoord ertegen. Nee. Wie weet. Kijk, alleen de genade, zeg maar, de gratie van God kan hun behoud zijn. En dat vragen ze ook. Vragen om genade. Gratie. Maar vragen om genade, dat houdt tegelijkertijd in dat je ergens die genade voor nodig hebt. En dan kom je weer bij die schuld uit, gemeente. Dat begrijpt u wel. Als jij je toch niet schuldig voelt, ga je niemand genade vragen. En wij moeten toch ook van genade leven? Van de genade van onze Heer Jezus Christus? Dat wil niet zeggen dat je eerst heel diep door het stof heen moet. Dat is allemaal verschillend. Dan is er niet één gelovige gelijk aan een ander. De ene gaat er diep onder en de andere ja, niet. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Ze krijgen voor God een onvoldoende voor hun leven. Zeg maar, ze krijgen een nul. En wij brengen het ook niet verder dan een nul. Alleen de Heer Jezus die kan er een 1 voor zetten. Nou, dan weten de kinderen wel wat het dan wordt, hè? Een 0 met een 1 ervoor. Dat wordt een 10. Ja. Want dat gaat niet alleen over die Ninevieten met hun leven. Het gaat toch voor ons ook. Hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Rechtvaardig zodat je de Heer zo in zijn ogen kunt kijken. Kijk, dat kan alleen als Jezus Christus op die schuldrekening van ons, hè, die met dat hoge bedrag of hoe je het wil noemen, als Jezus er onderschrijft met zijn rode pen, hè, rood van het bloed van het kruis, het offer van zijn leven. Als hij er onderschrijft, voldaan. Het is voor jou, voor u, volbracht. Het is volbracht. Zo alleen, gemeente. Dat je schuld wordt kwijtgescholden. Dan kunnen we ook het leven ingaan. Dan kunnen we ook rechtvaardig voor God. En hoe is het nou met die genade? Is dat nou, ja, hoe wordt die nou verkregen? Is daar nou iets van te zeggen? Of is dat toch altijd maar een beetje zo onzeker? Of is dat alleen voor mensen die daarvoor uitverkoren zijn, genade? Nou, gelukkig niet, gemeente. Dat zou niet best zijn als we zo'n God hadden. Dat is dus niet. De genade van God, dat hebben we morgen ook gehoord, hè? Wie de zand overdoet, zo werkt het niet. Bij God niet. Nee. Wie zijn zonde beleidt en nalaat, daartegen strijdt, of die zal barmhartigheid ontvangen. Nou, dat is ook de proclamatie van die koning, hè? Bidden, zich bekeren van je boosheid. Dus die zinsverandering, die moet ook levensverandering uitwerken. Wie bidt om genade en om vergeving en niet de weg van de bekering gaat, toch op die weg van de zonde doorgaat, die daar niet tegen strijdt. Dat voel je wel, hè? Dat botst dan met elkaar. Stel voor dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik wil graag gelovig worden, ik wil graag bekeerd worden, ik wil God leren kennen. En dat ze de Bijbel dichtlaten en de kerk niet belangrijk vinden. En dan voel je wel, dat strijdt dan toch met elkaar. Vragen aan God om zijn genade en niet de weg van de genade willen gaan. Dat kan niet, gemeente. Kijk, er moet werkelijk ook een, wat is de bekering eigenlijk? Bekering, dat is berouw hebben. Berouw hebben over je zondige leven. Waar je de Heere onrecht mee doet. Je schepper, je maker, je God en Vader onrecht mee doet. En waarmee de Heere ook verdriet aandoet. Daar berouw voor hebben. En oprechte begeert om naar de wil van God te leven. Maar daar moet je je dan ook wel voor inzetten, zeg maar. Sterven naar dat oude bestaan en opstaan tot het nieuwe leven. En voor allen die die weg gaan, met alle strijd, hoor. Met alle strijd en zorgen die er zijn. Het blijft een strijd, hoor. Tot de laatste snik toe, zeker wel. Maar wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid ontvangen. Oh, en dat geldt dan, geldt dat ook voor die mensen uit Nineveh? Heeft Jona toch helemaal niks van gezegd? Dat er toch nog een mogelijkheid is. Er is eigenlijk helemaal geen lichtstraaltje in de hele preek naar die mensen toegekomen. Eigenlijk, als je er eens goed over nadenkt, eigenlijk is het onbegrijpelijk dat die koning oproept tot vasten en tot bekering en tot gebed. Dat is toch onbegrijpelijk. Als hij zo'n preek hoort, alleen zo 40 dagen nog, en dan is het gebeurd. En ja, wat zou dat nou geweest zijn? Dat zo'n koning met zijn grote, bij hem, bij de regering, zeg maar, dat ze nou tot zo'n besluit komen om zo'n oproep te doen naar, ja, wat is dat nou? Ik denk dat die koning en die grote gedacht hebben van, kijk, als die God, die grote God, nou werkelijk vast besloten heeft van Nineveh wordt ondersteboven gekeerd, maar had hij toch gewoon gedaan, dan laat je toch niet iemand nog 40 dagen van tevoren dat even laten zeggen en dan toch de zaak omdraaien, omkeren. Ja, dus die God heeft er toch wel iets mee. Ja, hij bedoelt er toch wel iets mee dat hij ons nog 40 dagen van tevoren even waarschuwt. Ik denk dat zo zal het, ja. Zo zal hij gedacht hebben, hè? Zo van, en als dat gebeurt, wie weet. God mocht zich omkeren. God zal misschien, nou, dat is hopen, bidden tegen de preek in, gemeente. Je kan wel zeggen, dat is kloppen op de deur terwijl die al in het slotgeval is. Geweld doen op het koninkrijk van God staat er in de Bijbel, hè? Zegt Jezus. Mensen die geweld doen op het koninkrijk van God. Toch denkt deze koning wel heel groot van God, hè? Je schrikt toch wel met zo'n preek, hè? Als je dat dan hoort. Maar dan toch, hè, wie weet. God in zijn genade. Nou, daar klampt hij zich zomaar aan vast, gemeente. Die hij toch als rechtvaardig erkent, niet waar. Hij gaat er niet tegen in. Hij zegt niet, ja, maar wij, hè? Nee, niks. Bukt eronder, buigt eronder. Zeg maar, dat is, hoe zeggen ze dat ook alweer? Op hoop, tegen hoop. En niet te vergeefs. Want de Heere, ja, we hebben dat toch ook gezongen? Dat de Heer het gebed hoort, hè? Dat de Heer geen bidder laat staan, bidder, hè, een bidder. Dat ze zeggen dat gebed moet in overeenstemming zijn met je leven en met je streven. Hè? En dan is er ook ontferming, al is het al 11:55. Denk maar aan die moordenaar aan de kruis. Hè? Ook ontferming. Gewoon dat hij vraagt aan Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Jezus zegt, je bent met mij in paradijs. Het laatste woord, dat is ontferming. En nogmaals, ik wil dat toch wel sterk benadrukken, gemeente, wat er nou staat. Er staat, God zag wat zij deden. Dat zij zich bekeerden. Er staat niet, en God hoorde hun smeekgebed. En God hoorde ook niet en zag ook niet welke goede voornemens ze hadden. Hoe het toch een beetje anders moet worden in je leven. Nee, God zag wat zij deden. Dat zij zich bekeerden. Nou, zo is de Heer. In Nineveh, voor ons niet anders gemeente. Precies net zo. God kijkt naar ons leven. Naar ons leven. Naar ons leven als christen. En dat is wel heel belangrijk. Belangrijk voor je kinderen, bij de opvoeding. Belangrijk met de mensen waar je mee omgaat. En de familie waar je deel van uitmaakt. Dat ze het kunnen zien aan je. Niet dat ze het horen. Je hebt mensen die laten het horen. Die bijna ook een preek tegen je houden of zo. Nou ja, dat is ook niet erg. Maar vooral dat ze het zien. Ik heb ook christelijke ouders gehad, hè. En dat waren ook mensen, net als wij allemaal hoor, zondige mensen waren dat. Maar in hun leven en streven, ja, zoals ze leefden, zeg je als kind, zo wil ik ook door het leven. In dat vertrouwen, op die God. Bij alle moeite en zorgen, bij ons is ook veel verdriet in het gezin geweest. Mijn oudste broer is 17-jarige leeftijd overleden. Andere broer is bijna 21 geworden, overleden. Ja, dat allemaal. Maar toch, waar die mensen dan toch hun steun, hun vertrouwen. Hè, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat komt over bij je als kind. Om in die weg te gaan. De Heere kijkt naar ons leven. Wat is ons leven tegenover de wil van God? Wat doen we met de wil van God? Wat doen we met het woord van God? Welke plaats heeft dat in ons hart? Waar gaat ons hart naar uit? Waar maken we ons druk over enzovoort? God zag hun werken. Dat ze berouw hadden over het kwaad dat ze gedaan hadden. Ja, en weet je wat nou zo merkwaardig is? Of merkwaardig, bijzonder is, kan ik beter zeggen. God ziet dan dat ze berouw hebben. En dan lezen we, en God krijgt ook berouw. Hè? Ja, zo staat het er. God kreeg berouw over het kwaad dat hij heeft gezegd dat hun te zullen aandoen. En hij doet het niet. Tja. Op het berouw van de Ninevieten krijgt God berouw gemeend. Zodat hij het niet doet. Maar zeg ja, dat kan toch niet? Dat is toch niet in overeenstemming met andere woorden in de Bijbel? Er staat toch ook van dat God geen mens is dat hij liegen zou en geen mensenkind dat het hem berouwen zou? Zou hij het zeggen en niet doen? Ja, toch staat het hier hoor, dat God berouw kreeg over het kwade dat hij gezegd had. Zijn de woorden van de Heer dan toch niet zo vast en zeker en niet betrouwbaar? Jawel, dat zijn ze wel. Zeker wel. En als je daarop vertrouwt op de woorden van God, word je echt niet teleurgesteld hoor. Daar komt niemand teleurgesteld mee uit. Alleen de moeilijkheid is, gemeente, wanneer wij over de Heer denken op een onbijbelse manier. En dat gebeurt helaas. Doordat mensen met bepaalde teksten een beetje aan de haal gaan en daar dan het een of andere puzzeltje mee maken, een legpuzzeltje, dan krijg je de problemen. Wanneer wij denken dat God zo'n onveranderlijk, zo'n onbewogen, een hele starre God is, zeg maar, die alles van tevoren al besloten heeft, zoals het gebeurt, en zo moet het dan ook gebeuren ook. Zo hoor die mensen ook wel eens praten, ach ja, het komt toch zo als het over je besloten is, wat kan je er aan doen? Nou, sorry hoor, zo is God als vader niet hoor. Nee, hij is met ons lot bewogen, met ons lot bewogen. Ja, daarvoor is de Heer Jezus zo gekomen. Zo kunnen we niet over de Heer praten. Niet zo van, ach ja, je moet je maar... Het zijn toch gewoon mensen die het je aandoen? Oh. Nou, dan krijg je zo'n hele starre gedachte van... niet een liefdevolle, genadige Vader in de hemel. Dan krijg je zoiets... U kent, de kinderen weten dat ook wel, hè? Van die Daniel in de leeuwenkuil, hè? Maar daarvoor komt dan die koning Darius, hè? Die moet dan besluiten dat Daniel de leeuwenkuil... En hij wil eigenlijk niet. Hij wil hem er liever uithouden. Maar ja. De wetten van de Meden en Perzen, dat zijn van die wetten... die kunnen niet herroepen worden. Dan moet jij gaan houden, oogens koning. Dus tegen zijn wil gaat Daniel toch de leeuwenkuil in. Nou, zo moet je dus niet over God denken. Zo moet je niet over hem denken. Zo is de Heere niet gemeend. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat de rechterhand van de Heere verandert. Oh ja? Verandert de Heere? Jazeker. De rechterhand verandert van het oordeel, van de dood, naar de genade van het leven. Ik zal er een voorbeeld van geven, een heel duidelijk voorbeeld, wat ons ook aangaat. De Heer heeft heel duidelijk tegen Adam en Eva, het eerste mensenpaar, en daar zijn we allemaal bij betrokken, hè? Duidelijk gezegd, als je van die boom, van die verboden boom eet, dan zul je zeker sterven. Zeker. Dat staat zeker. Hebben we het? Goed, en dan luisteren we een keer naar de Heer Jezus. Hè? Zeker sterven, dat is toch ook zoiets van onherroepelijk. Hè? Onherroepelijk. Gaat gebeuren. En dan luisteren we naar de Heer Jezus, dat is de rechterhand van God, hè? Jezus Christus, die zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Is dat een verandering of niet? Een verandering van het oordeel van de dood tot de belofte van het eeuwige leven, gemeente. En die belofte van God... Die zijn betrouwbaar hoor. En die staan zeker vast. Die zijn onveranderlijk. Daarvan geldt het zeker. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En al de beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus tot de heerlijkheid van God. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Er is een ogenblik in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid, gemeente. De Heere gedenkt aan het ontfermen. Nou kan de hout voor de Ninevieten doen, voor ons, voor jullie. En dat laat hij ons telkens verkondigen. Duidelijk, ik heb geen lust, zegt de Heer, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeert en leeft. God zag wat zij deden, dat ze zich bekeerden en God kreeg berouw. Niet vergeten, gemeente, zo is de Heer, hoor. Ook nu. Zijn barmhartigheden, hè? Schrijft Jacobus, de barmhartigheden van God, die roemen tegen het oordeel. Nou, ik denk, aan het begin van die 40 dagen zijn de feesten niet doorgegaan. Maar na die 40 dagen zal het al feest geweest zijn. Geloof dat maar gerust. Een ontzaggelijk dankfeest aan deze God. Dat ze gespaard bleven door zijn ontferming. En dan kijken we nog eventjes naar Jona. Hè? Jona, de profeet. Is hij ook blij? Heeft hij ook met die mensen mee gebeden? Of de Heer zich wilde ontfermen? Helemaal niet. Johannes is de stad uitgegaan en een mooi plekje opgezocht. Om te kijken hoe dat gebeurt na 40 dagen. En de ene dag na de andere dag verstrijkt. En ja hoor, 40 dagen, 41 dagen, niks gebeurt. Niks gebeurt. Nou, dan wordt Jona heel boos. Heel boos. En dan zegt hij tegen God, ik wist het wel hoor. Ik wist het wel. Daarom ben ik de eerste keer ook, heb ik niet gepreekt. Ben ik weggegaan, ben ik gevlucht. Schip gegaan. Ik denk, weg hier. Ga bij die mensen preken, kom even. Het oordeel aankondigen, je doet het toch niet. Wat een dominee. Je zal zo'n dominee hebben. Ja. Wat zegt Jona? Hij zegt in het volgende hoofdstuk, ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Rijk in goede tierenheid. Geduldig. Die berouw hebt over het kwaad. Dus Jona, ja, oh, dat had Jona zelf al ondervonden. Denk ik, dat de Heer berouw had over zijn kwaad. Ja. De Heer Jezus heeft er ook nog iets van gezegd, die Matthäus. Ja. Tegen mensen die dan bij het woord van God leefden. Schriftgeleerden. Dus mensen die geleerd zijn in de schriften. Die om een teken komen vragen of Jezus wel betrouwbaar is en zijn woorden waarachtig is. Hè? Nou, daar zegt de Heer Jezus ook iets van. Hè? De mensen van Nineveh, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. Geslacht dat om een teken vraagt. Die mensen daar hebben helemaal geen teken gevraagd. Niks niet. Zullen het veroordelen. Dat is ook wat. Dat je bij het woord van God leeft en dat de mensen die amper weten dat wie de Heer is, dat die je veroordelen zullen in het oordeel. De Heer wil toch niet dat mensen verloren gaan. Het heeft duidelijk, lees dat maar eens in Johannes 3, daar staat, God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld veroordelen zou, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden, want wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ja. Geloof, bekering en ontferming, gemeente, dat is tot behoud en tot het leven. En wij hoeven niet te zeggen wie weet, want wij mogen het weten. Wat? Nou, dat de Heer een ontfermer is en genadig is. Voor alle mensen die zich in waarheid tot hem bekeren. En wij weten dat de Heer Jezus het offer van zijn leven gebracht heeft tot verzoening van de zonde. Dat hij dat werk volbracht heeft. Mensen zeggen wel eens, dominee, ik heb altijd goed geleefd. Ik ben altijd eerlijk geweest, al dat soort smoesjes. Ja, dat is het helemaal niet. Dat doet er niet toe. Dat wil zeggen, dat doet niets aan het volbrachte werk, alsof van Jezus nog wat bij moet. Of dat je het alleen met die werken moet doen. Nou, dank u, ik ben blij dat ik daar niet mee hoef. Bekering, gemeente. En mensen die weggaan, dat zijn kinderen van Gods koninkrijk. Hè? Huisgenoten van God staat er in de Bijbel. Huisgenoot, dat wil zeggen, die loopt in. Ja, kinderen zijn onze huisgenoten, die lopen naar binnen, naar buiten, die praten, die vragen. En zo. Zo, huisgenoten, kinderen van God, erfgenamen van het Gods koninkrijk. En dat alles mogen wij weten door Jezus Christus, meer dan Jona. Meer dan Jona. Hè? Als wij het met de liefde van Jona moeten doen, hadden moeten doen, gemeente. Nou, wij mogen het met de liefde van Jezus doen. Amen. Gemeente, we willen de Heer danken en bidden. We willen voorbeden doen voor de zieke mevrouw De Bond, die in Vrijthof blijft. Mevrouw Jopie Vermeer en meneer Geurts en mevrouw Vintelman. En vanmorgen hoorden we dus dat Tony Buis ook in het ziekenhuis opgenomen. Verdere gegevens ontbreken. We willen de Heer danken. Lieve heren, wij danken u voor de overdenking van uw woord. Duidelijk. Het spreekt ook wel aan. En geeft dat het ons ook zodanig aanspreekt dat het niet zonder uitwerking blijft. Maar dat de uitwerking toch minstens zo zal zijn als in Nineveh. Mag u van ons ook wel verwachten. En wij vragen u, zegen ons boven alles met uzelf. God de Heilige Geest die in ons wonen wil en dat ons hart dan ook bewoonbaar is voor u. Ook belangrijk. En dat u ons deelachtig wil maken wat wij in de Heer Jezus hebben. Niet hopen te hebben, of misschien, nee. Wat wij in de Heer Jezus hebben. De afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zegen daartoe ook het woord dat we het overdenken, dat we... Ja, dat ons dat mag doen. Dat het niet vruchteloos blijft. Want dat is het niet, Heer. Uw woord keert nooit vruchteloos tot u terug. Geef dat wij dat ook bij u zoeken. Bij u de bron. Zo zeggen we dat ook, dat u de bron bent van de alle goed. En wij zijn nogal geneigd, Heer, om het goed buiten die bron te zoeken. En daar is het uiteindelijk niet te vinden. Dat mag zo dan misschien lijken. Die brede weg is ook een makkelijke weg. Daar kun je horsend en dansend door het leven gaan. En dat is inderdaad zo. Maar het is wel een doodlopende weg. En u roept ons om van die weg ons te bekeren naar een andere weg. In de navolging van onze Heer Jezus Christus. Een smalle weg, maar breed genoeg voor ons om er gezond en wel over te lopen en te gaan. Maar u bent voorgegaan. Zegen alle die uw hulp in het bijzonder nodig hebben. Vraag dat ook voor de ouderen. Als het allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat, maar ach, dat ze mogen hebben een uitzicht op het koninkrijk van u. En als ze dat niet hebben, dan hebben ze het ook. Het is nog geen 12 uur. Er is nog een mogelijkheid, voor welke leeftijd ook, maar dat we het niet voor ons uitschuiven en denken dat komt nog wel, want dat weten we toch ook niet, of het nog wel komt. Wij vragen u zegen, heren, voor de namen die we zojuist genoemd hebben, voor mensen die verpleegd worden in het ziekenhuis, opgenomen zijn, waar het een en ander voor gedaan wordt. En dat wacht allemaal op de zegen van u, Heer. U kent ze allen. En u weet ook dat er mensen zijn die weten, het einde van het leven is nabij. Maar dat ze dan ook mogen uitzien, de verwachting hebben van uw goddelijke belofte. Wees zo nabij, Heer, alle die gerevalideerd worden of wat er allemaal mag zijn. Wij bevelen hen allemaal, ook die we niet genoemd hebben. Zieken. Mensen die ernstig ziek zijn. Mensen die hoopvol zijn, maar toch, ja, toch ook weer die vraagtekens erbij. Wilt u hen het vertrouwen geven? En wij bidden voor hen om het in uw vaderhanden te mogen weten. En dat zijn milde handen en vriendelijke ogen. En die zijn bij u van eeuwigheid. En die zijn ook bij u tot in eeuwigheid voor allen die dat leven mogen kennen. Die de dood niet zullen zien in eeuwigheid. Wonderlijk. We danken u ervoor. We bidden u erom. We bidden om een fijne, gezegende zondag. Een dag geheiligd, afgezonderd. Voor de eer van uw naam. De heerlijkheid van uw koninkrijk, waar wij kinderen en erfgenamen van zijn. Het zou toch zonde zijn als we zo'n erfenis voorbij lieten gaan. Dat we ons drukker zouden maken voor andere dingen dan dat. Ik geef ook lust om er vanavond te zijn, als dat mogelijk is. Dat is ook bekering. Om een weg te gaan die u van ons verwacht. Zoals wij het ook van u verwachten. Mag u het toch ook van ons verwachten? Wij danken u, we bidden u om Jezus wil. Amen. We gaan over tot de dienst van de offerande gemeente. Wordt er gecollecteerd? Nou, u weet waar het voor is. Het staat op de brief. Van harte in uw liefde aanbevolen. En we gaan het slotlied zingen met lied 186, vers 1 en 4 uit Op Toonhoogte. Lied 186, 1 en 4. Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.